Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft daar die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het laatste Bijbelboek Openbaring, daarvan het 11e hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Openbaring 11, de versen 1 tot en met 14, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren, en wat er verder volgt.
Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt een sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Openbaringen 11, de eerste 14 versen. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk, en de engel stond en zeide: sta op en meet den tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. en laat het vooraf uit dat buiten den tempel is en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren, 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor den God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering. En zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is, en de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien, 3 dagen en een halven, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in de graven gelegd worden. En die op de aarde wonen zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze profeten degene die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na die 3 dagen en een halven is een geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel, die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, en het 10e deel der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben een God des hemels heerlijkheid gegeven. Het 2e wee is weggegaan, zie, het 3e wee komt haast.
Meent u de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de eerste 13 verzen van Openbaring 11. En we lezen daarvan alleen het derde vers aan u voor, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het tweevoudig getuigenis. Het tweevoudig getuigenis. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wie die twee getuigen zijn. In de tweede plaats willen we erop letten welke macht die twee getuigen krijgen. En in de derde plaats willen we erop letten hoe die twee getuigen worden gedood. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het tweevoudig getuigenis. Onze eerste gedachte, welke de twee getuigen zijn, de versen 1 tot en met 4. Onze tweede gedachte, welke macht die twee getuigen krijgen, de versen 5 en 6. En onze derde gedachte, hoe die twee getuigen worden gedood, de versen 7 tot en met 13. Gemeente, dit is de tweede preek in de prekenserie over de getallensymboliek. Het gaat ook vanmorgen, jongens en meisjes, over het getal 2. We zullen niet alle getallen doen, maar vanmorgen het getal 2. Het getal 2, er zijn 564 teksten in de Bijbel waarin het getal 2 staat. En in sommige teksten staat dat getal wel twee keer of meerdere keren. En nou heeft het getal 2 niet altijd een symbolische betekenis. Soms betekent het getal 2 gewoon 2. Daar moeten we wel op letten als we de Bijbel lezen. 1 betekent soms gewoon 1. En 2 gewoon 2. En 3 gewoon 3. Dat we daar niks achter moeten zoeken. Bijvoorbeeld als het gaat over hoeveel kinderen iemand heeft. En daar staat een getal bij in de Bijbel. Dan is dat een letterlijk getal. Als er bijvoorbeeld staat in de Bijbel, niemand kan twee heren dienen. Dan worden gewoon twee heren bedoeld. Maar soms heeft het getal 2 ook een symbolische betekenis, of ik mag wel zeggen heel vaak heeft het getal 2 een symbolische betekenis. Ik zal u enkele voorbeelden noemen. Het getal 2 staat wel voor gemeenschap. Want 1, jongens en meisjes, dat is maar alleen. Maar de Bijbel zegt 2 zijn beter dan 1. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een huwelijk van 2 mensen. Die mensen horen bij elkaar, hebben gemeenschap met elkaar. Zo zond de Heer Jezus zijn discipelen ook telkens uit, paasgewijs, 2 bij 2. Ze hoefden niet alleen. Ze hadden elkaar, ze hadden steun aan elkaar. Gemeenschap. Je vindt dat in de Bijbel heel veel. Als de Heere zijn knecht zendt, dat hij er 2 zendt. Mozes en Aaron. Jozua en Caleb hebben we pas gehoord, de 2 goede verspieders. Mozes en Jozua. Elia en Elisa. Zerubabel en Jozua. Ezra en Nehemia. Petrus en Paulus. Ze hoorden bij elkaar. Gemeenschap. Maar soms dan betekent het getal 2 ook symbolisch aanvulling. 1 is dan niet compleet. Het is, ja, de helft zou je kunnen zeggen. aanvulling, zon en maan, man en vrouw, of mannetje en wijfje, dag en nacht. We hebben twee handen, we hebben twee ogen, we hebben twee oren, twee benen, twee voeten. Anders is het niet compleet. Soms dan betekent het getal 2 ook tegenstelling. Je vindt dat vaak in de belijdenissen bijvoorbeeld. Dan staat de een tegenover de ander. 2 bouwers, 2 zonen, 2 bidders. Soms dan ziet het getal 2 op een bijzondere roeping. Abraham, Abraham. Mozes, Mozes. Samuel, Samuel. Martha, Martha. Simon, Simon. Saul, Saul. Het zijn hele bijzondere momenten in de Heilige Schrift waarin de Heere iemand roept. Soms dan betekent het getal 2 dubbel. Bijvoorbeeld de erfenis, een dubbel deel van de erfenis. Elisa vraagt of hij mag krijgen 2 delen van de erfenis. Soms dan ziet het getal 2 op het complete Oude Testament, Nieuwe Testament. 2 zilveren trompetten. En vanmorgen gaat het in de prediking over 2 getuigen. En we zullen zien dat dat symbolisch bedoeld is, deze 2 getuigen. Johannes schrijft, en mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk, en de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Nou, de tempel ligt in puin, maar toch is het alsof de tempel weer herrezen is. Johannes, hij ziet de tempel en hij krijgt een rietstok. En die rietstok heeft een bepaalde afmeting. Het is een meetlat. En met dat meetlat moet Johannes de tempel gaan meten. Althans, een gedeelte van de tempel gaan meten. En degene die daarin zijn, die in de tempel aan het aanbidden zijn. Hoe kan dat nou? Want de tempel is verwoest. Sommige mensen nemen dit hoofdstuk letterlijk. En zij denken dat er weer een derde tempel zal komen, die opgemeten zal worden. Maar gemeente, ook dit hoofdstuk in het boek Openbaring is een symbolisch hoofdstuk. Vol met symboliek. In deze profetie is de tempel een afbeelding van Gods kerk. Gods ware kerk. En het heiligdom waar hier over gesproken wordt met het altaar, u moet denken aan het heilige, daar staat het reukofferaltaar. En dat is een symbool hier van het gebed van Gods kinderen dat opstijgt. Immers de priester in het heilige bad daarvoor het volk. En dat reukwerk dat steeg op voor de Heer. Dus dat heilige, dat is hier een hele belangrijke plaats en dat moet Johannes meten. En meten, dat kan 2 betekenissen hebben. Als je vader het huis aan het opmeten is, jongens en meisjes, dan kan dat een positieve betekenis hebben of een negatieve betekenis. De positieve betekenis is dat datgene wat hij opmeet, dat bewaard moet blijven. En de negatieve betekenis is dat datgene wat hij opmeet, dat gesloopt moet worden. Dat afgebroken moet worden. Nou, Johannes krijgt de opdracht om te meten. En dat heeft hier een positieve betekenis. Wat hij opmeet, dat moet bewaard blijven. En de Heere laat het hem opmeten. De Heere wil als het ware zeggen, ik weet precies hoe groot het is. Ik weet precies hoeveel het is. En dat zal bewaard worden. Daar zal ik voor zorgen. De Heere heeft zijn kerk gemeten. Wat is dat een troostvolle gedachte. Maar er is ook een stukje dat Johannes niet moet meten. En dat is de voorhof. En laat het voorhof dat van buiten de tempel is uit en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Ook symboliek. De voorhof is hier het beeld van datgene wat wel dicht bij de kerk is, maar wat niet wezenlijk bij de kerk behoort. Wij zouden zeggen dat is dat deel van de zichtbare kerk dat onbekeerd is. Het is er niet wezenlijk in. We zouden kunnen denken aan de naamchristenen, aan de mensen die wel belijdenis gedaan hebben, maar die toch geen nieuw hart hebben. En opmerkelijk is dat gedeelte, dat zal de Heere niet beschermen. Johannes hoeft het niet op te meten. Het is eigenlijk niet belangrijk hoe groot dat het precies is. Het zal aan de heidenen overgegeven worden. Zij zullen dat deel van de kerk vertreden. Er blijft niks van over. En die toestand die zal 42 maanden duren. Ook symbolisch natuurlijk, die 42 maanden zien op de periode dat de strijdende kerk hier op deze aarde in strijd is met de wereld. En uiteindelijk, gemeente, dan zal datgene wat niet echt bij de strijdende kerk hoort, dat zal afvallen. 42 maanden. De Heer weet precies hoe lang het duurt. Maar er komt wel een keer een einde aan die 42 maanden. En in die 42 maanden zal de Heere twee getuigen geven. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen profeteren 1260 dagen. Dat is dezelfde periode. 42 maanden, een maand, daar wordt het getal 30 voor genomen, is precies hetzelfde als 1260 dagen. Waarom wordt aan de ene kant in maanden gesproken en aan de andere kant over dezelfde periode in dagen? Wel, de Heere wil laten zien dat in die periode van strijd zal elke dag zal het getuigenis klinken. Er gaat geen dag voorbij of er wordt getuigd door die twee getuigen. Waarom zijn er maar twee getuigen? Twee getuigen is niet veel. Het is een symbolisch getal. Het gaat hier niet om twee mensen. Het gaat hier niet om twee namen, al is er vaak geprobeerd om dat letterlijk in te vullen. Sommigen denken aan Henoch en Elia, want die zijn immers ten hemel gevaren, die zijn niet gestorven. Dus sommigen denken dat die terug zullen komen en dat die twee getuigen zullen zijn. Maar die mensen vergeten dat dit hoofdstuk vol symboliek is. Het getal 2 is hier niet letterlijk, maar het heeft een symbolische betekenis. 3 betekenissen. 2 is het getal van de bevestiging. In de mond van 2 getuigen zal alle woord bestaan. Als de Heere maar 1 getuige zou sturen, jongens en meisjes, dan zouden ze kunnen zeggen, ja, dat is die ene getuige. Maar nee, er zijn 2 getuigen. De een bevestigt het woord van de ander. Het is het getal van de aanvulling. Mocht het zo zijn dat de een niet een volledige getuigenis geeft, dan zal de ander hem nog aanvullen daarbij. Dus het is een volledig getuigenis. Oude en Nieuwe Testament. 2 is ook het getal van de gemeenschap. Dus dat betekent dat die getuigen staan niet alleen. Ze hebben een broeder. Ze staan schouder aan schouder. Ze hoeven dat getuigenis niet alleen maar zelf te doen. 2 getuigen. die elke dag getuigenis geven. Gemeente, wie zijn die twee getuigen? Ik zeg al, u moet niet aan personen denken, maar het is een symbool voor de strijdende kerk van de Heere op aarde. En het is bijzonder een symbool voor de ambtsdragers daaronder. Zoals we daar gisteren ook over gehoord hebben, die geroepen worden om te getuigen. En ze zijn met zakken bekleed. Met zakken bekleed, wat is dat? Dat betekent dat ze rouwkleren dragen. Wij zouden zeggen, jongens en meisjes, die getuigen hebben zwarte pakken aan. En waarom hebben ze zwarte pakken aan? Waarom zijn ze in rouwkleding? Ze prediken de bekering. Ze prediken dat het noodzakelijk is dat mensen boetvaardig worden voor God. Zij prediken, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Met zakken bekleed, je kunt het aan hun kleren al zien. Dat de boodschap die zij brengen een ernstige boodschap is. En die twee getuigen die worden hier genoemd, de twee olijfbomen en de twee kandelaren. Dan moet u natuurlijk denken aan Zacharia 4, waar Jozua en Zerubabel, ook twee getuigen, daarbij vergeleken worden. Olijfbomen, olijven, jongens en meisjes, zitten vol met olie. En de olijfolie is een beeld van de werking van de Heilige Geest. De kandelaar kan alleen branden door de olijfolie. Dus de kandelaar is een beeld van de strijdende kerk die alleen haar licht kan geven door de Heilige Geest. In het bijzonder een beeld van de ambtsdragers die de Heere roept. Twee getuigen, gemeente. De Heere heeft op deze aarde twee getuigen. Zolang als er genadetijd is. En dat getuigenis dat is niet alleen onder ons, maar dat getuigenis dat gaat ook uit in de wereld. En dat mag vandaag nog zijn, de kerk is nog open. De boodschap mag nog uitgaan, ook zelfs buiten dit kerkgebouw. Er zijn nog knechten verlicht door de Heilige Geest die de boodschap der bekering mogen brengen. En in dat getuigenis hebben ze het woord aan hun kant. Onze eerste gedachte, wie die twee getuigen zijn. We gaan naar onze tweede gedachte, welke macht die twee getuigen krijgen. Dat getuigenis, gemeente, wat hier gegeven wordt, dat wordt een beetje vergeleken bij het getuigenis van Mozes en Elia. En wat was er voor bijzonders aan dat getuigenis van Mozes en Elia? Nou, dat getuigenis van Mozes en Elia, dat was een krachtig getuigenis. En dat ging ook gepaard met duidelijke tekenen die hun getuigenis bevestigden. De Heere geeft zijn getuigen ook macht. Want ja, anders kunnen ze niet getuigen. En dat die macht die de getuigen krijgen, dat is geen juridische macht. Dat is geen zwaardmacht. Want een dominee heeft helemaal juridisch niks te vertellen. Maar de macht die de getuigen krijgen, dat is een geestelijke macht. En die geestelijke macht, die moet u niet onderschatten. De Heer heeft daarvan gezegd tegen de apostel Petrus, wat gij op de aarde binden zult, dat zal in de hemelen gebonden zijn. En wat gij op de aarde ontbinden zult, dat zal in de hemelen gebonden zijn. Die geestelijke macht is dat de Heere door dat getuigenis zijn oordelen laat neerdalen op de zonde. De zondaren. En de macht is dat de Heere dat getuigenis gebruikt om de gebeden van de heiligen te verhoren. Dus dat getuigenis, dat, daar zit iets in van de goddelijke majesteit. Want die getuigen, die spreken niet op eigen gezag, op eigen bevoegdheid. Je hebt gisteren gehoord, jongens en meisjes, van student van Middendorp. Maar tot dat getuigenis zijn ze geroepen. En de Heere bewaart die twee getuigen ook. Want er staat zo iemand die wil beschadigen, die getuigen wil beschadigen, hun mond wil snoeren, er zal een vuur uit hun mond uitgaan. En het zal hun vijanden verslinden. Aangrijpend, blijf van de getuigen af. Blijf van Gods profeten af. Blijf van Gods knechten af. De Heere neemt het daarvoor op. Want ze zijn zijn getuigen. Als hun mond dicht gaat, dan stopt het getuigenis. En de Heere wil niet dat het getuigenis stopt. En daarom geeft de Heere zijn knechten ook een zekere macht. Er zal vuur van hun mond uitgaan. Nou, bij Elia is dat letterlijk gebeurd. Dat voorbeeld wordt hier ook eigenlijk aangehaald. Er is een hoofdman die komt om Elia gevangen te nemen. En die hoofdman over 50, die spot een beetje met het ambt van Elia. Die denkt eigenlijk dat Elia een man is zoals ieder ander. Wat verbeeldt hij zich wel niet? En dan zegt Elia, indien ik een man Gods ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw vijftigen. Er gaat vuur uit zijn mond. En die hoofdman verteert met die 50 knechten. Dat gebeurt 2 keer. En dat zal de Heere geven aan die 2 getuigen in de loop der eeuwen. Wat zij zeggen, dat zal niet zonder uitwerking blijven, gemeente. Dat woord is als een vuur. Ja, niet die getuigen zelf, maar dat woord wat uit hun mond uitgaat, dat is als een vuur. En door dat vuur verteert de Heere de zondaren. Dat vuur, dat is als een oordeel. Maar dat vuur, dat is ook een reinigend vuur. Waardoor zondaren gereinigd worden van de zonde. Vuur heeft immers meerdere uitwerkingen. Maar wat zouden die getuigen moeten vertellen als ze daar stonden op eigen initiatief? En als de Heere zijn geest niet zou paren aan het woord, dan konden die 2 getuigen hun mond wel houden. Maar het zijn, de Heere zegt heel nadrukkelijk, mijn getuigen, mijn getuigen. Het tweede wat we lezen is dat zij macht hebben om de hemel te sluiten, opdat er geen regen regenen in de dagen hunne profetering. Nou, hetzelfde voorbeeld komt ook uit de dagen van Elia. Elia bad een gebed en de hemel ging dicht. De hemel ging potdicht. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij, zegt Jacobus, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaren en 6 maanden. Een knecht van God, jongens en meisjes, hij bidt tot zijn zender. En de Heere doet 3,5 jaar de hemel dicht. En hij bad wederom een gebed en de Heere gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Dus Gods getuigen hebben macht om de hemel te sluiten, opdat er geen regen regenen. En dat is zomaar 1 voorbeeldje. Dat is natuurlijk met andere voorbeelden aan te vullen. En zo is nog de macht van het woord, gemeente. Niet de macht van Gods knechten, want Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Maar het is de macht van het woord dat de Heere gebruikt. Het is zijn woord, het is een majesteitelijk woord waar je nooit mee moet spotten. Kijk eens wat er met die kinderen gebeurd is die met Elia gespot hebben. Het was een ambtsdrager. Hij sprak niet op zijn eigen bevoegdheid. En zo kan het ook vandaag zijn, gemeente, dat Gods knechten tot hun zender de toevlucht nemen en dat enorme gevolgen heeft hier op deze aarde. En het derde voorbeeld wat genoemd wordt, dat is de macht over de wateren. Ze hebben de macht om de water in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. Dat derde teken, dat is natuurlijk een teken uit de tijd van Mozes. Dat past bij de geschiedenis van de uittocht bij Farao. En ja, nou, er waren meer mannen die ook tekenen deden. De tovenaars. En Farao die neemt zijn toevlucht tot de tovenaars en die zegt, wat jullie doen, dat kunnen die mannen ook. Maar wat die staf van Mozes deed, wat het woord van Mozes deed, dat konden de tovenaren niet nadoen. En dat is vandaag nog zo, gemeente. Veel mensen nemen de toevlucht tot de valse profeten. Zij wijken af van het woord. Ze wijken af van de belijdenis van de strijdende kerk. Ze zeggen, wat die dominee doet, dat kan die man ook. En dat kan die man ook. Hoewel dat niet de getuigen des Heren zijn. Er zijn ook op geestelijk gebied veel tovenaars die het werk van de Heren willen nabootsen, maar die niet de macht hebben die Gods knechten hebben, Gods geroepen knechten. Kijk eens hoe Farao omgegaan is met dat getuigenis. Daar stond een getuige van de levende God en hij heeft dat getuigenis verworpen. En dat was tot zijn eigen ondergang. En dat is nog zo, gemeente, als het getuigenis van het woord verworpen wordt, dan is dat tot onze eigen ondergang. En de wereld doet dat. Openlijk wordt het getuigenis van de kerk verworpen. Maar misschien doet u het ook wel in de kerk. Wat is dat aangrijpend? Wij hebben een belijdenis. De belijdenis van de strijdende kerk. Wij hebben de drie formulieren van eenigheid. En jongens en meisjes, die formulieren die zijn bevestigd door het bloed van de martelaren. En de Heere heeft gesproken, Guido de Bre, het heeft zijn leven gekost, de opstelling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar de Heere heeft die Nederlandse geloofsbelijdenis bevestigd. De Heidelbergse catechismus heeft de Heere bevestigd in de loop der eeuwen. De Dordtse leerregels zijn bevestigd geworden. En veel mensen keren zich af van dat getuigenis. Het getuigenis van de strijdende kerk. Wee degene die dat in ongeloof verwerpen. Moet de Heer dat nog meer bevestigen? Is het niet duidelijk dat deze geschriften opgesteld zijn door godvruchtige getuigen die de Heer ons gegeven heeft? Maar gemeente, de stem van de getuigen wordt versmoord. De stem van Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus wordt het zwijgen opgelegd. De stem van Guido de Bre mag niet meer gehoord worden. En dat is diep aangrijpend. De Heere heeft ze ons gegeven. Wat een weldaden, wat een rijke geschiedenis hebben we hier in Nederland. Dat blijft niet zo. Al die weldaden zullen een keer wegvallen. Als die 42 maanden voorbij zullen zijn. Gemeente, het woord blijft niet verkondigd worden zoals het nu op deze zondag nog verkondigd wordt. Wij worden daar heel ernstig bij stilgezet, maar we zijn er aan gewend. Ach, je kunt niet iedere keer naar de kerk, maar je kunt één keer in de drie keer en het went allemaal. Maar het is iets zeer aangrijpends, want het laat zien dat de evangelieverkondiging zijn tijd kent en dat die tijd bezig is om voorbij te gaan. De Heere komt met zijn oordelen, met zijn plagen. En die plagen, dat kunnen dwalingen zijn. Die plagen, dat kunnen zijn verstoringen van de kerkdiensten. Die plagingen, dat kunnen lichamelijke ziekten zijn. Dat kunnen geestelijke dwalingen zijn. En waar brengt het ons, gemeente? Nog geeft de Heere aan zijn getuigen macht. Nog doet het woord zijn kracht, ook in onze gemeente. Maar dat gaat wel een keer voorbij, onze derde gedachte. Hoe die twee getuigen worden gedood, eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen Psalm 79 en daarvan het eerste en het tweede vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. En het tweede, het kostelijk bloed van uw gunstgenoten. Psalm 79 vers 1 en 2. getuigenis gaat lang door. 42 maanden. Dag aan dag laat de Heere zijn twee getuigen getuigen. De gemeente, er komt een eind aan. Het is een bepaalde periode die geëindigd zal worden als de laatste dag van die 42 maanden geweest is. Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. Deze bedeling loopt ten einde. En daar zal het beest uit de afgrond aan mede moeten werken, als de genadetijd voorbij gevlogen is. Dan laat de Heere dat beest uit de afgrond los. En dat beest uit de afgrond, dat is een menselijke macht. Alleen dat heeft contact met de afgrond. Dat staat in directe verbinding met de hel. Dat beest uit de afgrond, dat zijn menselijke machten die in dienst staan van de vorst der duisternis. Dat beest, dat is de antichristelijke wereld. Dat niks moet hebben van God en van zijn heilige geboden. Er komt een aanslag uit de hel. En gemeente, dat beest uit de afgrond, dat zal niet al Gods kinderen doden. Want als de Heer Jezus wederkomt, dan zullen er nog van zijn kinderen zijn. Maar zullen er nog kerken zijn dan? De Zoon des Mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op deze aarde. Heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Gemeente, dit beest uit de afgrond, dat doet een aanslag op de getuigen. Dat doet een aanslag op de ambten. Dat doet een aanslag op de zichtbare kerk. En dat beest uit de afgrond zal de getuigen doden. Mag ik het zo zeggen? Dat is heel schokkend. Maar de zichtbare kerk gaat dood. De zichtbare kerk gaat dood. Het getuigenis in deze wereld verstomt. Door het beest uit de afgrond, door de antichristelijke wetgeving, door het uitbannen van het christendom uit de maatschappij. De zichtbare kerk, de mond wordt gesnoerd, de bijeenkomsten worden verboden. Het getuigenis wordt niet meer gehoord. Hoeveel kerken staan er leeg? Straks liggen de getuigen dood. Zoals het eenmaal was bij Jeruzalem. De wereld zal geen rust vinden tot de getuigen het zwijgen zijn opgelegd door het beest dat hen niet uit kan staan. En dan is het aangrijpend, die getuigen worden niet eens begraven. Men laat hun dode lichamen gewoon op de aarde liggen van de straat. Nou, dat is iets verschrikkelijks als een dood lichaam op de aarde ligt, dan ligt het te stinken. Dat is vreselijk. Dat is tot oneer. Het is nog een eer als je een begrafenis mag krijgen, maar als je geen begrafenis mag krijgen, dan is dat een schande voor de getuigen. 3,5 dag, dat is een korte tijd, dat is waar, maar 3,5 dag zullen hun lichamen onbegraven op de straat liggen. Dan komen de vogels en de vliegen, het ongedierte, de honden. De wereld duldt niet dat hun lichamen begraven worden. En waarom duldt de wereld dat niet? Omdat dat getuigenis van die getuigen, dat was voor de wereld prikkelend. Heeft pijn gedaan. Ze zijn veel te blij dat het over is. Er is geen respect voor de getuigen van de Heer Jezus Christus. Het is geen nagedachtenis. Je ziet dat verdwijnen, gemeente. begrafenis, dat is ook ter nagedachtenis aan. Maar degene die zoveel betekend hebben voor Nederland, voor dit christelijke land, hun namen worden niet meer genoemd. Met andere woorden, ze worden niet meer begraven. De vliegen komen erop af, de honden komen erop af. Je mag er alles van zeggen, je mag er alles over schrijven. Want men is blij dat het eindelijk een keer heeft opgehouden. Ze liggen op de straten van Sodom en Egypte, geestelijk. Want de wereld heeft dezelfde houding als Sodom. Sodom, veelzeggend gemeente, Sodom. En Egypte, veelzeggend. En die staan niet toe, deze gezindheid staat niet toe dat er nog een nagedachtenis zal zijn aan dat christelijke getuigenis. 3,5 dag liggen zij daar en hun oneer. De wereld wint. De kerk is dood. De dominees zwijgen. Het kan niet anders meer. De tijd is voorbij. En die op de aarde wonen zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Mensen maken er een feestje van. Ze zeggen: gelukkig, dat is voorbij. Want die twee getuigen, wat ze zeiden, dat deed pijn. Wat ze zeiden over het huwelijk, dat deed pijn. Wat ze zeiden over Gods inzettingen, over de schepping, dat deed pijn. En nu zijn ze dood. En opgeruimd staat netjes. Van die pijn zijn we verlost. Maar de wereld juicht te vroeg. En na 3 dagen en een halve is de geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten. En is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwde. De twee getuigen zijn dood. Verscheurd door het beest. Maar de twee getuigen blijven niet dood. Dat duurt maar 3,5 dag. En als je dat vergelijkt met die 1260 dagen, dan is die 3,5 dag wel heel erg kort. En waarom worden ze weer levend? Omdat de geest des levens uit God in hen gegaan was. Wat we hier lezen, dat zal gebeuren met de wederkomst of heel kort voor de wederkomst. Ik wil ook voorzichtig zijn als het over de invulling daarvan gaat. Maar de kerk is niet dood. De zichtbare kerk, die gaat dood. Dat blijft niet zoals het hier is. Maar gemeente, de strijdende kerk gaat niet dood. En dat zal de Heer laten zien. En dat zal zijn tegen de wederkomst. Dan zal er misschien nog een hele korte opflikkering komen van de kerk. Van de strijdende kerk hier op aarde. Of het zal misschien in een kort ogenblik zijn tegelijk met de wederkomst. Ik weet het niet precies. Er liggen nog beloften voor Israël. Ik weet niet hoe het zich precies zal voltrekken. Maar in ieder geval, het zal daarop uitlopen dat men zich dood zal schrikken wat er gebeuren zal. Want men dacht dat de getuigen dood waren, maar de Heere neemt het voor hen op. En dat zal zijn tot schrik van de vijanden. En die getuigen die zullen door de Heere in de hemel opgenomen worden. De Heere zal zeggen: kom herwaarts op. Kom in, gij gezegende mijn vaders, en beërf dat koninkrijk. En de vijanden zullen zien dat de getuigen opgevoerd zullen worden in de hemelse heerlijkheid. Dat geschiedt niet in een hoek. Maar dat zullen ze met hun eigen ogen zien. Het wordt hier vergeleken met de hemelvaart van Christus. Zo zal de kerk als in een shechina, als in de wolk worden opgenomen. Symboliek. Maar wel werkelijkheid. Christus heeft het laatste woord. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving. En het 10e deel der stad is gevallen. En er zijn in die aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden. En hebben de God des hemels eer gegeven. Dus wat gebeurt er net als bij de hemelvaart, net als bij de opstanding van de Heer Jezus Christus, komt er een aardbeving met een verschrikkelijke uitwerking. En 7000 mensen worden gedood. 7000, het getal van de volheid. Misschien komen we aan dat getal nog toe. 7 en 7000. Dus dat betekent de vijand die wordt voor eeuwig het zwijgen opgelegd. En al degenen die overblijven, die zullen moeten erkennen wat er staat in Filippenzen 2. Dat Christus God is. Zij zullen hem de eer geven. Alle knie zal zich buigen. Ook de knie van onchristelijk Nederland. Al degenen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere zijn. En waar bent u dan? Want gemeente, dan is de zichtbare kerk weg. Dan was u misschien op het voorhof. Dan was u er heel dichtbij. U hebt de priesters zien lopen. U hebt de offeranden van een afstand meegemaakt. U hebt de bediening der verzoening niet begrepen. Waar bent u dan? Blijft niks van over. Ja, ik heb belijdenis gedaan, dominee. Blijft niks van over. De wereld, de antichristelijke macht zal de kerk, zal het voorhof, zal de niet levende zichtbare kerk verwoesten. Dat is een proces wat gaat gebeuren. Maar dat stukje wat de Heer opgemeten heeft en die gebeden der heiligen, dat blijft. En ook al is het dan uit elkaar geslagen, maar er zullen er van Gods kinderen overblijven tot de laatste dag. Wat een diep ingrijpende boodschap, gemeente. Het coronavirus slaat ons kerkelijk leven tot in de kern. Maar we beseffen niet half wat het ons te zeggen heeft. Het is niet toevallig dat het ook zo vanmorgen aan de orde komt. En ik hoop dat het ons wakker mag schudden. Hoe lang nog? De kerk brokkelt af. De antichristelijke macht die vreet aan de randen van het kerkelijke leven. En dat wat niet echt is, dat houdt geen stand. Maar het getuigenis is er nog. Ik ben niet beter dan andere mensen. Ik ben net zo slecht, jongens en meisjes, als ieder ander. Maar wel door de Heere geroepen om in zijn naam te getuigen en te prediken de bekering tot God en de vergeving der zonden. En daarom bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? De toekomst valt niet mee, denk dat niet. U denkt misschien, we komen er wel weer bovenop. En straks zit de kerk weer vol, misschien, ik hoop het allemaal. Maar dan nog. Als de 42 maanden voorbij zijn, dan zal het beest uit de afgrond niet langer worden tegengehouden. Dan is de genadetijd voorbij. Het is nu nog het heden van genade. Het is nog de welaangename tijd. Iedere dag nog gaat de kerk open. Iedere dag nog is daar het getuigenis. Tot deze periode, tot deze bedeling ten einde zal zijn. En dan gaat de kerk naar huis. En dan is de macht van de vijand voor eeuwig gebroken. Amen.